maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en fonderen u lieden. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Na dit gelezen te hebben, wil ik nog een ander Bijbelwoord eerst lezen en voorlezen. En daarmee wil ik eigenlijk deze lezing beginnen. Laten dat mijn openingswoorden zijn. Er staat in Judas: maar Michaël de Archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Laat ons die woorden onthouden. En daarnaast leg ik de woorden uit Zacharia 3. Daarna toonde hij mij Joshua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heeren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zei tot de Satan: de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? En Joshua nu was bekleed met vuile klederen als hij voor het aangezicht van de engel stond. En toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen. Ik zal u wisselklederen aandoen. Wel nu, zo sta ik hier, zo zou ik het willen zeggen. Enerzijds overweldigd door de macht van de Satan, huiverend voor zijn duistere praktijken. 6000 jaar ervaring in het misleiden van zielen. Satan, de verleider, de mensenmoorder van de beginnen, machtig genoeg bleek om een paradijs in één te doen storten. Mensen geschapen naar Gods beeld, levend in volmaakte harmonie met God, tot de daad van de allerhoogste ongehoorzaamheid te brengen. Satan, machtig om de man, die genoemd wordt de man naar Gods hart, die de reus Goliath verslagen had, tientallen psalmen maakte, om hem uiteindelijk, hoewel hij de grootste van alle koningen van Israël was, te doen vallen. Door David te doen geloven dat gemeenschap met Bathsheba zijn ziel meer geluk zou brengen dan gehoorzaamheid aan God. Moord en bedrog en een zwaard dat van zijn huis niet zou wijken waren de gevolgen van zijn zonde. Simson, machtig om een leeuw te verslaan, een tempel in één te doen storten. 7 verse touwen verbrak hij als vlas dat het vuur geroken had, zo staat er. Toch, Satan slaagde erin om zijn zwakke plek te vinden. Zijn lusten en zijn driften. Kijk, dan maalt hij als een blind paard in die tredmolen van die Filistijnse gevangenis. Salomo, de grootste filosoof aller tijden, zoals hij wordt genoemd. God zelf heeft het gezegd dat niemand met meer wijsheid begiftigd was dan hij. Zoveel gewaarschuwd tegen de vreemde vrouwen. Gezegd dat als je je door haar laat uitnodigen, dat je de dood lief hebt. Dat haar genodigden in de diepte van de hel zijn. Die Salomo die dat gezegd heeft. 1 Koning 11. Vele vreemde vrouwen neigden zijn hart. Job. Je zou zeggen: Job, een man oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. Wat een 4 geweldige eigenschappen. Als God dat van iemand zegt. Niet dat je het van jezelf zozeer zegt, maar als de Heilige Geest dat van je op laat schrijven. Vier eigenschappen. Zo kenschetste de Heilige Geest Job. Wat zou de duivel denken, zouden wij zeggen? Zou hij zeggen, daar is niks te halen. Een man die zo is, die zo leeft, door God zelf zo wordt uitgeschilderd. Nee, zo dacht hij niet. Hij dacht iets anders. Deze Job is een aanklacht. Een vervelende aanklacht. Je zou haast zeggen, ook als een doorn in het vlees van de Satan. Want die Job liet zien aan de duivel dat het mogelijk was om nou zo ver bij hem vandaan te leven. Zo gedurig en zo gestadig dicht bij God te leven. Je zou haast zeggen, ver buiten het bereik van de duivel. Wat zal de duivel daarmee doen? Zal hij daarvan zeggen, nou, laat dan die Job. Nee, hij brengt al zijn gereedschap, al zijn kanonnen, zouden we zeggen, in stelling. En hij richt zijn stormram op Job en hij zoekt. En hij heeft een paar plekken gevonden. Zijn bezittingen, zijn rijkdom, zijn kinderen, zijn vrouw, als die nou spotten gaat, zijn lichaam. Wie ben ik dan? Weet het hoe zwak ik ben? Hoe onmachtig om op eigen kracht deze grote machtige vijand, hedenavond, te bespreken. Hoe zou ik hem in eigen kracht met het zwaard van de geest te lijf gaan? Deze zielverwoester, en daarom haast ik mij om het te beroepen op het woord van de levende God. En ik roep het als het ware uit, vanuit het diepste van mijn hart, maar ook vanuit het diepste van het woord. Heere Jezus, U hebt toch gezegd, het is volbracht. Heere Jezus Christus, U hebt toch zelf gezegd, dat U eens wordt aangekondigd. En dat U, als het zaad uit die vrouw, die door de duivel verleid was, uitgerekend uit die vrouw, zou toch U geboren worden om de kop van die slang te vermorzelen? En toen dat woord klonk, dat ene machtswoord wat over die heuvel van vervloeking schalde. Tetelestai. Toen was er als het ware de moker van Gods genade te zien. Het recht van God vervuld. De wet verheerlijkt. Gods genade verheerlijkt. En daar splijt als het ware de kop van de slang in tweeën. En zo mij vastklemmend aan die koning, die overwinnende koning, die de Satan overwonnen heeft. Mij vastklemmend aan hem, schuilend in de schaduw van uw vleugelen. Wil ik zeggen wat ik vanavond zal zeggen. Maar ik roep zijn naam aan. De naam van inderdaad degene die genoemd wordt. De leeuw, ook de leeuw uit Juda's stam. Immanuel, God met ons. Ik roep hem aan en ik vraag hem, Heere Zebeoot, bescherm ons, juist nu vanavond. Beschut, Heere, deze ruimte, opdat de duivel geen plaats zal krijgen in ons hart. Hier vanavond in deze zaal. Heere, wees u een vurige muur rondom ons, opdat de duivel geen kans zal krijgen om ons die troost vanuit uw woord te ontnemen. Maar ook opdat de duivel geen kans zal krijgen om zich zo onzichtbaar op te stellen, dat wij hem niet zien. En dat hij toch ons hart binnensluipt. Dan zou ik zeggen, groot en eeuwig God, u die weet dat die engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, waarvan u zegt, ik zag ze als een bliksem uit de hemel vallen, die engel. Bewaar ons, Heere, voor diezelfde zonde, die oerzonde, om ook als God te willen zijn, ook groot te willen wezen. Die verwoestende macht van de hoogmoed. En dan is mijn gebed, Heere, laat mij hier staan als uw dienaar, afhankelijk, nederig en toch vrijmoedig. Om de duivel te weerstaan. En om dan te mogen doen, om te mogen ervaren dat dat gebeuren zal wat u beloofd hebt. Weet u, sta de duivel en hij zal van u vliegen. We zouden moeten zeggen, o God, als de duivelen geloven en sidderen, wat moeten wij dan doen? Zullen wij niet roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere, der Heerscharen. Hij beschermt ons. Hij geeft ons zijn heilige geest. En kijk, het is waar, had ik net gezegd, te veel eer voor de duivel. Dus een hele avond over hem zou praten. Nou ja, dat is ook eigenlijk zo. Dat is enerzijds waar. Maar wij willen willen de duivel ook niet eren. Nee. Maar wij willen ons bewust zijn. En wij willen bidden, Heer, maak ons bewust van zijn listen. En laat ik als eerste stellen dat wij toch denk ik vaak omgaan met de duivel als een leeuw. Ja, wel als een leeuw, maar als een leeuw in Artis. Indrukwekkend. Natuurlijk ook eng. Krachtig en machtig. Maar veilig. Achter de tralies. Zoals we dan spreken. Hij is een overwonnen vijand. De leeuw aan de ketting. Ach, hij kan toch geen schalm van de ketting verder gaan dan God wil. En het is allemaal waar. Maar toch maken we misschien wel op zo'n manier een beeld van de duivel. Alsof we uiteindelijk toch niet zo heel erg bang voor hem zouden hoeven zijn. Laat ons leven alsof de kooien als het ware zijn opengebroken. De tralies zijn gebroken. En die duivel, die briesende leeuw, zoals Petrus het zegt, rondgaat om te zoeken wie hij zou kunnen verslinden. Wij lijken soms om te gaan met de duivel alsof wij een leeuwentemmer waren. En alsof de duivel een getemde leeuw was. Met wie wij kunstjes kunnen doen. En die wij wel kunnen aaien. En dat wij onze hand in zijn bek zouden kunnen stoppen. En ons groots voor zouden kunnen doen. En dat aan de hand van Bijbelteksten. Zonder altijd weer die waakzaamheid en die nuchterheid te betrachten. Waar Petrus hierover schrijft. Want de duivel kan toch eigenlijk niks doen? Zeggen we dan. Oh nee, nou kijk eens om je heen. Kijk eens naar binnen. Dagelijks sleept de duivel prooien het verderf in. Dagelijks. Klopt dat nog met ons beeld dat de duivel als het ware dan maar uiteindelijk een klein beetje machtig is? Hebben we daar niet iets mee afgedaan van zijn huiveringwekkende macht? Niet almacht, dat is ook zo. Alleen God heeft de almacht. Maar hebben wij zijn vlammende tanden niet dof gemaakt? Omdat hij er bijvoorbeeld in slaagde om ons niet met alle geloof volkomen te hopen op Christus die ons geopenbaard wordt. Niet volkomen te hopen, ook gedreven door die duivel. Door zijn macht als het ware gedreven naar Golgotha. Om daar ons geheel en al over te geven aan het offer van de Heere Jezus Christus. Omdat hij erin slaagde, die duivel, zoveel onkruid te zaaien. Zoveel dorens en distels te zaaien rondom onze geloofsplant. Dat we al pratend over het geloof uiteindelijk een verlepte geloofsplant hebben. Kijk, daar ligt die plant. Dat was de tarweplant. Die moest vruchten voordragen. Hij groeide wel op, dat is ook zo. Hij is opgegroeid, veelbelovend opgegroeid. Je hebt belijdenis gedaan, indrukwekkend. En de mensen zeiden, heb je het ook gehoord? Jongen, wat was dat een dienst, hè? Hij, of zij, ja. En hij was vroeger zo anders. Maar zie daar, Matthäus 13 gaat in vervulling. De planten van de valse planten, van het valse zaad, heeft je geloofplant verstikt. De verleiding van de rijkdom. De menigvuldigheden van het leven, de zorgvuldigheden van het leven. Soms helemaal geen slechte dingen. Maar omdat het je zo in beslag neemt, daardoor gaat het tussen God en je ziel instaan. Verleiding van de rijkdom, de lusten van je hart. Het heeft het geloofsplantje verstikt. Toch te veel voeding gegeven aan het vlees. Toch te veel tijd en aandacht gegeven aan het eigen hart. Toch maar liever met twee ogen, zegt de Heer Jezus, bij wijze van spreken, naar de hel dan één oog uitgetrokken hebbende, omdat het je ergerde, naar de hemel. Laten we nou toch leren uit het woord. Al wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Opdat wij hoop zouden hebben, dat is ook zo. Maar opdat wij leren zouden. Opdat wij volmaakt toegerust zullen zijn. Om te weten wie onze vijand is. En ik denk dat onze grote fout zo vaak is dat we het allemaal al weten. Maar de kennis van de duivel, die functioneert niet zo dat wij werkelijk waakzaam zijn. Heb je wel eens heel vroeg in de morgen met zo'n tocht meegelopen om wild te zien? Heb je wel eens zo'n ree gezien of zo'n hert gezien? Kijk, zoals dat beest alert is. voortdurend die kop draaiend in de richting van waar ze ook maar iets hoort. En weg. Zo. Zo alert. Voortdurend om je heen kijken. Voortdurend alert op welke nieuwe aanval de duivel zou kunnen smeden. Laten we leren van zijn strategie. Laten we kijken in Genesis 3. Ach ja, we weten het allemaal, zeggen we. Ja, maar kijk nou eens. Leer ervan. En bid, Heere, graveer het in mijn hart. Zijn naam is ook Diabolos. Hè? Dat betekent eigenlijk vanuit de tafel van het Nieuwe Testament door elkaar heen werpen. Verwarring zaaien. Alles in de war gooien. God verdacht maken. Eva, is het ook dat God gezegd heeft dat je van al de bomen die hier staan helemaal niet eten mag? Eerst de zaken verkeerd voorstellen. Vervolgens zeggen, ja maar weet je Eva, ik begrijp dat wel, waarom je niet denkt van die vrucht. Omdat jij God gelooft. Maar luister ook eens naar mij. Kijk, weet je hoe het eigenlijk is? God heeft iets verzwegen. Dat begrijp ik wel. Want God kan niet hebben dat jij zou zijn zoals hij is. Maar dat gun ik jou nou zo graag, Eva. Zo ben ik. Ik gun de ander het goede. Doe nou, Eva. Kijk eens die vrucht. Zo mooi. Eva. Je zult als God zijn. En zij nam van zijn vrucht en at. En zie daar. Met het nemen van die vrucht. Kijk, kroop die slang zo stilsgewijze weg. En dreunde als het ware. Dreunde de helse gewesten van vreugde, van duivelse vreugde. Het was gelukt. Het was gelukt, ze geloofde de slang in plaats van God. God die nog nooit gelogen had. Met wie ze samenleefde, aan de wind des daags hoorde ze zijn stem. Was mogelijk. Was gelukt. Satan, die inblazer van gedachten, zegt Saul. Saul, kijk eens goed naar die David. Hoor eens wat die vrouwen zingen. Zie je dat? Ze vinden David geweldiger dan jou. Ze hebben David 10.000 gegeven en jou maar 1.000. Saul. Reken af met die David. En zie daar. Dat ene gezang van die vrouwen. Dat was als het ware de duivelse vonk die hij gebruikte. Om die zeer ontvlambare gassen van hoogmoed en nijd. Moordzucht zelfs. Jaloezie. Toen ontbrandde in de steekvlam. Waardoor hij uiteindelijk, zo staat het er geschreven, van die dag aan had Saul het op David voorzien. Maar uiteindelijk smeedde Saul daarmee zelf het zwaard waardoor hij zelf zou sterven. Waar hij letterlijk zelf ingevallen was. Wat zullen we dan zeggen als we zulke dingen bedenken? Heere, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Doorgrond ons hart. Is dat wij op een schadelijke weg zijn. Heren, haal ons eraf. Trek ons eraf, heren. Van die doolpaden. Zo vlak langs het smalle pad. Maar uiteindelijk eindigend bij de brede weg. Bij die brede poort. Laten we nou leren uit Job. Dat God daar zegt, Satan, waar kom je vandaan, hè? Dan zegt hij dat hij komt van om te trekken en van de aarde te doorwandelen. Alsof de duivel als het ware met zijn schijnwerpers zoekt. Kan ik nog een prooi vinden ergens? Ja, Job. Die aanklacht. Voor Satan. Een man die God geloofde. En die voortdurend in gemeenschap met God leefde. Ja, die moet ik hebben. En zo heeft hij het gedaan. En onophoudelijk heeft hij met zijn stormram gebeukt op het leven van Job. Maar, ja, maar, dat is het goddelijke maar. Wat Satan niet wist en niet wilde weten, dat was dat door al die aanvallen van de duivel op Job, God zelf zijn pijlen aan het scherpen was en aan het smeden was. Waardoor hij de duivel zelf zou treffen. Want waarom staat het boek Job nou in de Bijbel? Je zou haast zeggen. Mede door toedoen van de duivel. Die graag Job ten onder wilde doen gaan. Hem wilde verwoesten. Maar door al die aanvallen van de duivel heen. Heeft God een machtige getuigenis van zijn heerlijkheid. En van zijn macht laten opschrijven. in zijn woord. Want wie aan Job denkt, die denkt aan die gefolterde man. Die zijn geboortedag vervloekt heeft. Maar die uiteindelijk de hand op de mond legde. En die in het reine kwam met God. Waardoor God kon schrijven boven het leven van Job. Het is waar, Job, wat je gezegd hebt. Ik zet er een streep onder. Ik bezegel het. Je bent niet beschaamd geworden. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over mijn stof opstaan. Kijk, dat is Gods macht. Dat is Gods macht die boven de macht van de duivel triomfeert. Dat moeten we nooit vergeten. Altijd als we de macht van de duivel op ons in laten werken. Dat altijd tegenover Gods almacht. Maar niet zo. Niet op zo'n manier dat we vervolgens, in plaats van waakzaam, slaperig worden. En met prachtige bijbelteksten onze slaperigheid notabene legitimeren. Maar terug naar ons. Hier en nu. Laten we nou leven in het bewustzijn van wat Paulus de Efeziërs op het hart drukt. Voort mijn broeders. Broeders, waar dan broeders? Voort mijn broeders, word krachtig in de Heer, in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan. Tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Tegen de overheden, tegen de machten en de geweldhebbers deze wereld, de duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Daar gaat het over. Beseffen wij wel hoeveel strekken de duivel voor ons spant. Van die stikken die we misschien niet eens zien, waar we al zo vaak ingetrapt zijn. Denk eens aan 1 Timotheüs 3 vers 7. Hoe belangrijk is het nou om een goed getuigenis te hebben voor degene van degene die buiten zijn staat. Opdat wij niet vallen in smaadheid en in velerlei strikken van de duivel. Wat een gedachte. Als je die woorden van Paulus bedenkt en van Timotheüs. Dat boven ons machten en krachten werkzaam zijn. Om ons heen. In ons. Die slechts één doel voor ogen hebben. Eén doel. De duivel laat zich niet afleiden van zijn doel. De duivel stelt geen verkeerde prioriteiten. Eén doel, zielen verwoesten. Altijd maar weer, zielen verwoesten. Hij laat zich niet afleiden. Zijn enige doel is zielen verwoesten. Waar die ook is, waar die ook gaat. Rondom ons sluipt die leeuw. Zo zegt Paulus het. Zo zegt Petrus het. Zoekt ingang in ons hart. Hij kijkt, waar vind ik een plaats waar ik iets kan opentrekken. Waar zit er een bres? Een kleine bres. In de muur van het hart. Die ik groter zou kunnen maken. Wat meer verleidingen op het pad brengen. Je zou haast zeggen, moet de duivel zich er bijna niet over verbazen. Hoe gemakkelijk wij de duivel toegang verlenen. In ons hart. Alsof als het ware de duivel zou moeten zeggen tegen zijn demonen. Moet jullie eens kijken hoe die zondaren die het godsgetuigenis hebben. Een complete Bijbel van 66 boeken. Waarin beschreven staat wie ik ben. En wie God is. Dat ze mij toch toegang verlenen. Terwijl in Gods getuigenis het signalement van de duivel zo duidelijk gegeven wordt. Zelfs zijn vermommingen geschreven worden. Er staat zelfs dat je als een engel van het licht kan komen. Maar zelfs dat zien we niet. Wij zoeken die duivel altijd weer te ver weg. Ver weg. In een opvallende gedaante. Maar het liefst komt hij bij mensen die het getuigenis van God al hebben. In de gedaante van een engel van het licht. Zo sluipend. Zo schijnbaar goed. Zo zelf, zo schijnbaar schriftuurlijk zelfs. De duivel leed geen bezwaar tegen Ezra avonden. Zelfs niet als het over hem gaat. Als je maar blijft die je bent, dan is het goed. Mag je best zitten. Mag je ook nog wel zeggen aan het eind van de avond, nou, jongen, dat was een lezing. Dat is allemaal best. Maar als je maar niet breekt met de zonde, dan is het goed. Maar dit is gevaarlijk. Als Satan ziet dat iemand op zijn knieën neervalt voor God. En in de binnenkamer zegt, Heere, ik wist niet dat ik de duivel zoveel vereerde in mijn leven. Help mij, Heere. Bevrijd mij van zijn machten. Dat roept en schreeuwt tot God. Kijk, dat moet de duivel niet hebben. Waar een echte levensreformatie plaatsvindt. Waar de afgoden ook daadwerkelijk verdwijnen. Niet op een stiekem plaatsje komen te staan in huis. Maar waar we waarachtig met God gaan leven. En waar de radicaliteit van het evangelie ons leven gaat doordrenken. Dan wordt het voor de duivel onaangenaam. Als we door de nood, als het ware in de dood gedreven worden. Tot de overwinnaar op Satan. Onze zaligmaker, Jezus Christus. Dan. Die met zijn bloed bezegeld heeft hoeveel liefde hij had. Voor duivelaanbidders. De duivel. Die weet dat hij nog een kleine tijd heeft. Die weet hoe kostbaar je ziel is. Hij weet het hoor. Hij weet het hoe kostbaar je ziel is. En daarom is er alles aan gelegen om die te krijgen. Notabene, al een twist om het lichaam van Mozes, maar die was gered. Zelfs dat wilde de Satan nog hebben en in het graf trekken. Opdat het toch zou verteren, zoals sommige uitleggers denken. Maar Michael wilde dat niet. Moeilijk om te weten hoe dat precies zit met die geschiedenis. Maar twist om het lichaam van een geredde zondaar. Hoeveel te meer zal de duivel als een leeuw als het ware niet de prooi uit de handen van de meester willen trekken. Indien het mogelijk waren, staat er in het woord, zelfs de uitverkorenen wilden verleiden. Christus, die liever stierf dan mensen die op hem betrouwen te verdoemen. Die Christus, die heeft hem overwonnen. Zouden we niet tot hem gaan en ons leven restloos aan hem overgeven? Wat zegt de Heer Jezus? Vrees niet voor degene die het lichaam doden en daarna niet meer kunnen doen. Nee, vrees God. Vrees God in zijn woord als hij zegt hoe machtig de Satan is. Maar ook te weten hoe machtig hij zelf is. Denk aan de gemeente van Pergamus in Openbaringen. Dat de Heer zegt, ik weet waar hij woont. Daar waar de Satan zijn troon heeft. Maar u bent woord bewaard, u bent trouw geweest. Is het mogelijk? Daar waar de synagoge van de Satan is zelfs. Ja, God is machtig. Hij weet waar u woont. Maar zullen we niet leren uit het woord? Dat de duivel altijd een pasklare verzoeking heeft. Een verzoeking die past bij de gelegenheid als de duivel niet is teruggeschrokken om de Heere Jezus nota bene te verzoeken. Zal u vrezen voor een mens? Zal u terugdeinzen voor ons? Nee, hij maakt zijn pijlen des te scherper. Wat? Heeft de Heer Jezus honger? Kijk, de Heer Jezus maakt brood. Wat? Zegt de Heer Jezus, nee Satan, er staat geschreven. Wacht. Heer Jezus, er staat geschreven in Psalm 91. Werp u van de tinnen van de tempel, want de engelen zullen komen. Zie je dat? Wat een bijbelkennis de duivel. De grootste theologenaar aller tijden. Die weet beter wat er in de Bijbel staat dan wij. Maar hij gebruikt hem anders. Hij kent hem ook anders. Hij zoekt altijd weer in die Bijbel naar gedeelten die hij tegen het andere gedeelte uitspeelt, waardoor hij ons geweten als het ware verlamt en ons passief maakt. Want er staat geschreven, zegt de duivel. En als je God zoekt, dan zegt hij, nou maar ach, het helpt toch niks, want er staat geschreven. Zie je dat? Dat zelfs niets voor de duivel te heilig is om je daarmee bij God vandaan te houden. Bekeer je, zegt de Heer. Jazeker, zegt de duivel. Morgen. Naar de kerk. Jazeker, zegt de duivel. Om de dominee te keuren. Niet om je ziel te vullen. Getuigen. Jazeker, zegt de duivel. Om je eigen geloof daarmee te kunnen pronken. En te kunnen tentoonstellen. Om jezelf in het middelpunt te zetten. Evangelie zijn goed. Om de Jezus nodig te hebben om in de hemel te komen. Prima. Of nee, reformatorisch, ook goed. Om daarmee het gevoel te hebben voor jezelf dat je zuiver en rechtzinnig bent. Maar leef er niet naar, dat niet. Maar wees maar rechtzinnig, dat is goed, best. Is er A-avonden? Goed. Stichting Religieus Amusement, goed. Begrijp me goed. Ik weet dat de Heer veel zegenen gegeven heeft. door al deze avonden. Maar kijk, de duivel wil altijd ook het goede zo gebruiken. Dat het toch uiteindelijk je ziel niet beter maakt. Ga dan naar zo'n avond. En neem de toespraak voor lief. En geniet ervan. Maar leef er niet naar. Mooie lezingen horen. Of houden. Of houden. Sprekers verheerlijken of afkraken. Maar geen bekering. Dat niet. Niet bekeren. Jezus volgen? Jazeker. Maar je kunt nog niet altijd aan God denken. Niet verslaafd zijn? Nee, natuurlijk niet. Maar je bent toch ook niet verslaafd? Zo erg is het niet. Evangeliseren en zending bedrijven. Ja, daar moet je voor geroepen worden. Heilig leven? Jawel, maar... Dat moet ook wel streven zijn. Maar... Wat zit er nou voor slechts in dat ene dvd'tje? Die ene zonde. Dat kleine zondetje. Ja, ze is niet goed. Maar God weet toch dat we zwak zijn. Hij weet toch wat er van zijn maaksel is te wachten. Nou, geef niks. Geef dan een keer toe. O duivel, moeten wij het zeggen. Al die leugens. Al die leugens. Die hebben jou, die zullen jou bezorgen. Een eeuwig oordeel van God. Omdat je mensen, omdat je de schepping van God verwoest hebt met bedrog. Dat is de hoofdtactiek van de duivel. De zaken anders voorstellen dan ze zijn. Die verboden vrucht, nee, is een heerlijke vrucht. Dan word je als God, nee, je zou sterven. O eeuwige God, moeten we niet bidden, Heer, red ons en bekeer ons van die duivelaanbidding. Door de helft van ons hart aan u te geven. De andere helft in de klauw van de duivel te laten. Geen grotere lofzang op Satans macht te zingen dan door dat te doen. De helft voor God. Heren, dat uw barmhartigheid over ons komen. Dat wij uw heiligheid zien. Dat we uw heiligheid lief hebben. Uw genade lief hebben. Dat wij niets anders willen dan met alle zonden breken. Dat u ons reinigt zult van alle lauwheid, bedrog, schijnheiligheid, liefdeloosheid. Geef de duivel geen plaats, zegt Paulus. Geef hem geen plaats. Stel je voor dat de duivel nou aanklopt aan de deur van je hart. En dat je zou zeggen, kom binnen, Satan. Kom binnen verder. Ga hier maar zitten in deze prachtige stoel van de woonkamer van mijn hart en leven. En Satan zegt, ik wil je ziel. Nee, zeg je, mijn ziel die krijg je niet. Goed, zegt de duivel, goed. Geef me dan wat roddels. Geef me wat slordige gebeden. Een paar onreine dagdromerijen. Geef me je ochtenden. Zodat je niet bidden zult. Geef me dan alleen je jeugd. Je vermaak. Neem een paar tijdrovende hobby's dan. Doe dat dan. Koop een tv of een video of een computer. Het maakt niet uit. Als je maar bezig bent. Doe dat dan. Voor mijn part spaar je oudvaders. En spits het hele antiquariaat uit. Op zoek naar goede boeken. Wees bezig. Probeer zoveel mogelijk te stijgen op de maatschappelijke ladder. Doe dat dan. Maar doe alles. Waardoor je je kostbare genadetijd verspilt. Verkwanselt. Probeer in de kerk eervolle baantjes te krijgen. Wees druk met allerlei werk van de kerk. Maar laat je ziel verkommeren. Wees verder druk. Maar denk eraan, je moet je wel bekeren. Want anders ga je verloren. En zul je eens eeuwig bij mij in de poel van vuur zijn. Vergeet dat niet. Maar wacht nog. Je bent nu nog gezond. Moet nog zoveel gedaan worden? Kijk, de Satan verlaat het huis van degene bij wie hij aanklopte. Tevreden. Uiterst tevreden. Ik zou haar zeggen, kijk maar, wat draagt hij onder zijn arm? De ziel van die man bij wie hij binnen is geweest. En kijk, daar zit nou die man met een vriend te spreken. En hij zegt hoe heldhaftig hij de duivel geweigerd heeft om zijn ziel te verkopen. Maar zijn ziel is al verkocht. Hij zegt, ik heb slechts wat kleine toezeggingen gedaan. Maar mijn ziel heb ik voor mezelf gehouden. Nee, nee man, je bedriegt jezelf. Kijk, die onreine geest gaat uit, staat er. En die zoekt rust. En dan komt hij weer terug. Hij kan geen rust vinden. Nee, de duivel vindt alleen maar rust in het hart van iemand wat hij verwoesten kan. En dan komt hij weer terug in dat ene hart. En ziet daar, het is met bezemen gekeerd. Kom, zegt de duivel tegen nog 7 andere demonen. Nog erger dan hij zelf is. Kom aan, laten wij in dat huis opnieuw de intrek nemen. Want het hart was slechts uitwendig gereinigd. Maar zijn hart was niet aan God gegeven. Kom aan, laten we dat hart nog verder verwoesten. Weet je wat er staat in Jesaja 13? Daar staat in Jesaja 13 over de verwoesting van Babel. Dat het er uiteindelijk zo zal uitzien. Daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid. En ze zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. En de Arabier zal daar geen tent spannen en de herders zullen er niet legeren. Maar daar zullen nederliggen de wilde dieren der woestijnen. En hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierte. En daar zullen de jonge struisen wonen en de duivelen zullen er huppelen. Lees dat goed? Ja. Was je dat wel eens tegengekomen? De duivelen zullen er huppelen. Die kale woeste vlakte van Babel. Onherbergzaam, maar een geschikte plaats voor de duivel. Om er te verkeren, om er te huppelen. Is zo ons hart uitwendig gereinigd, maar van binnen één woestenij. Een plaats waar de duivelen huppelen. Laat ons nou bidden, Heer, dat wij mogen ontwaken. Of dan opnieuw mogen ontwaken. Uit die strik des duivels onder welke wij gevangen zijn tot zijn wil. Die duivel wil niets lievers dan ons gevangen houden. Moeten we dan niet vragen, Heer, breng de Satan een slag toe. Een grote slag toe, Heer. Overwin zielen vanavond. Die zich overgegeven hadden aan de Satan. Ontmasker hem, Heer. Ontmasker hem. Opdat hij van ons zal vlieden. Heer, maak ons wakende. Nuchter. Opdat we niet bedwelmd zullen zijn. Door de wijn van materialisme. Opdat we ons niet laten bedwelmen. Door het theologiseren zonder godsvrucht. Door organiseren zonder bekering. Bedwelmd door godsdienstvrijheid. Waardoor we lekker kunnen wegdromen. In onze virtuele, godzinnige of godvruchtige, rechtzinnige paradijsjes. Zo. Maar die wereld buiten ons. Ach, die is zo slecht. Maar wij. Verdoofd door de wijn. Van onze kring. Waarbinnen we zo genoegelijk kunnen samen zijn. En al hoofdschuddend kunnen kijken naar die boze buitenwereld. We trekken er nog niet veel van aan. We zoeken de confrontatie niet. Die wereld, ach, die wereld is verloren. En we trekken ons terug. En we vluchten. En juist als we vluchten, met de rug naar de vijand toe, kunnen wij niet zien van welke pijlen de vijand schiet. Laatst zei iemand nog, wil je in direct contact staan met een generaal? Dan moet je in de frontlinie strijden. Dan sta je dichter bij de generaal. Als er in de Satanskerk nota bene wordt gebeden om christelijke huwelijken kapot te krijgen. Maar dan moeten wij toch wel goed beseffen dat de duivel wel weet waar hij zijn stormrap op moet plaatsen. Trouwens, een christelijk huwelijk waarin de man en de vrouw in wezen onzichtbaar gescheiden zijn, dat is Satan ook best. Als er maar geen liefde van uitgaat. Als er maar geen trouwe zorg is. Geen voorbeeldfunctie van uitgaat, dan is het goed. Dat is allemaal best. Voor de mensen lijkt het heel wat, maar de duivel die weet het wel. Hoe de man echt is. Aan tafel. En achter het stuur. En in bed. En in zijn dagdromerijen. Daar ziet Satan wel. Dat hoe mooi het ook lijkt. Zijn eigen ik. Als een ongeschonden beeld. In het hart staat opgericht. En dagelijks wordt het bewierookt. Nou, als hij dat maar trouw blijft doen. Dan zegt de duivel. Je mag verder zo godsdienstig praten als je maar wil. Wat werkt Satans strategie toch goed? De weg van geleidelijkheid. Of van verrassing aanvallen. En we maken de weg soms gewoon voor hem vrij. We ruimen de obstakels alvast uit de weg. Gehoorzaam buigen wij voor tolerantie. Voor pluraliteit. Goed. Interreligiositeit. De godsdiensten zullen van elkaar leren. Nou, dat is goed. Nou, je kunt toch altijd weer van elkaar leren. En welke pretentie heb je nou toch eigenlijk om te zeggen als christen alleen de Bijbel is de waarheid? Geloof je dat de Bijbel alleen het woord van God is goed? Dat is goed. Voor jezelf. Alleen voor jezelf. Maar zeg niet tegen een ander dat hij zich ook moet bekeren. Wij zijn humaan. Want nu, dan moet God ook humaan zijn, zegt de duivel. En wij geloven het. Ja, God moet zo humaan zijn dat hij zijn eigen godheid en zijn heiligheid moet verloochenen. Zijn eigen woord en wet moet ontkrachten. En de uniciteit van het offer van de Heer Jezus moet verlammen. De hel bestaat niet. Tenminste, niet op zo'n manier dat het geloof daarin ons als het ware in brand zet. Voor onze medemens. Ja, nou, de hel bestaat wel. Maar daar komen alleen mensen in die iedereen erin wenst. Dutroux en Milosevic, Saddam Hussein, Hitler en Idi Amin en zo. Maar wij? Satan die propageert zo openlijk. Hè? Zo onbeschaamd. Wat onze ziel kan verwoesten. Of het nou via digitale riool is. Of via tijdschriften, of via de reclame. Onophoudelijk indoctrineert hij ons land en ons volk. En weet je wat ons volk zegt? Wij zijn vrij. Wij leven in een vrij land. Godsdienst, vrijheid. Wij willen niet gebonden zijn. Kijk, wij hebben ons volk laten inslapen door de Satan. En hij ondoctrineert ons op zo'n manier dat de televisieethiek door ons als het woord van God wordt aangenomen. Kijk, iemand verkrachten is natuurlijk verkeerd. Maar jezelf zozeer openstellen voor onreine scènes en moord en doodslag. Ja, dat noemen wij gewoon entertainment. Tientallen vierkante meters bij Bart Smit en de Indertoys. Zijn ingeruimd met spel en film waarbij geweld en vuilheid zo sluipsgewijze, zo stiekem tussen alles door, duizenden kinderzielen verwoest. Afgestompt worden die kinderzielen. Ja, maar de kinderen zijn zo zoet, hè. Dan zijn ze tenminste rustig. Dan hoor je ze niet. Heb je rust in je gezin? Ja, rust. Rust in het hart. Valse rust. Vermaak. Ja, wat voor vermaak? Wat is nou eigenlijk vermaak? Wel, gelukzalig zijn de oprechten van gemoed. Die hem als het hoogste goed beschouwen als hun geluk, hun heil. Ons hart aan uw wil verkleeft. Dat is genot. Dat is geluk, vreugde. Smaak en zie dat de Heere goed is. Welgelukzalig de man die op hem betrouwt. Een overvloeiende beker wil de Heere geven. Nee, zeggen we. Dat is natuurlijk wel mooi. Hoewel ik me trouwens toch afvraag of dat voor elk kind van God is weggelegd. Ten tweede denk ik toch vaak dat zo'n geloofsbeker half vol en de rest aangevuld met de wereld. Zodat ik toch van allebei wat kan snoepen. En dat dat toch heerlijker is. Ja, inderdaad, zegt de duivel. Dat is ook zo. Voel je het niet? Dat is toch fijner? Ja, zo vergiftigd zijn we soms al. Dat we het niet in de gaten hebben. Maar pas op hoor, zegt de duivel. Kijk, ik verwoest dan wel de zielen heel open en bloot. Maar pas op met evangelisatie. Voorzichtig. Je zou eens iemand kwetsen, zeg. Je moet elkaar in zijn waarde laten. Ja, die hel, ja, ja, dat is natuurlijk wel waar, maar ja, die zouden mensen er eens bang mee maken, zeg. Dat kan toch niet in deze tijd? Je mag toch niet indoctrineren? Ja, ik mag het wel. Ik mag zielen wel verwoesten. Dag in, dag uit, via het massamedium. Ik wel, maar dan mogen christenen niet. Moet zich heel bescheiden opstellen. Bent u misschien geïnteresseerd in een folder? Nee? Nou, vriendelijk bedankt. Helaas. Nee, zegt de duivel, laat mij met mijn boken slaan. Maar blijven jullie de mensen maar aaien en strelen. Zal de duivel niet meer spotten met de christenen dan met de wildlingen? Zal de duivel niet zeggen tegen zijn demonen, moet je kijken, dat zijn christenen. Ze zijn gekocht met het bloed van Christus. Ze schamen zich. Wij niet. Onze onderdanen niet. Schaamteloos gieten ze zich uit in de zonde. Tegenwoordig lijkt ons psychisch welzijn gekoppeld aan ongeloof in Gods heiligheid en oordeel. Onze vrijheid is gekoppeld aan geloof in liefde zonder gehoorzaamheid. En wij willen wel gehoorzamen aan God, dan moet God eens troonsafstand doen. Dan willen wij gehoorzamen. Onze zielen, die al tot barstens toe vol zitten met de reclameleuzen van deze wereld, met duistere machten. Zo erg dat we zeggen, nou, is dat nou allemaal wel zo, zeg, weet je wel wie je voor je hebt, man. Doe nou eens rustig. Wij zijn ontzettende serieuze mensen. Ja. Zijn wij zo serieus? Dat wij compromisloos door het leven gaan? Dat wij zeggen, met Daniel, ik zal nog liever in de leeuwenkuil gaan dan om niet te bidden. Zijn wij als de vrienden van Daniel die zeggen, ik zal nog liever in die brandende oven zijn dan buigen voor Nebukadnezar, zondigen tegen Gods wet? Nou, zeggen we, nou, of het zo is, weet ik niet. Nee, nou, kijk, als we daaraan twijfelen, laten we onszelf dan dit afvragen. Hoor eens, hoe de christenen uit de verdrukte landen schreeuwen en gillen van pijn, omdat ze gemarteld worden, omdat ze niet Satan willen gehoorzamen, maar trouw willen zijn tot aan de dood, omdat ze hun meester niet willen verloochenen, omdat ze geen enkel compromis willen sluiten. Hoe zullen wij hun pijnkreten beantwoorden? Zullen wij ons schamen voor God? Zullen we wat water bij de wijn doen? Om de lieve vrede. De lieve vrede. Welke lieve vrede? Deze lieve vrede. Die mensen lief en vredig de hel intrekt. Die lieve vrede. Zullen we het licht gemeenschap hebben met de late duisternis? Zullen we een ongelijk juk aantrekken? Ach, wat zullen we nog zeggen? Zullen we het allemaal eens op ons in laten werken? Wie zijn wij? Hoeveel macht heeft de duivel in ons leven? Hoeveel terreinen hebben we hem al gegeven? Zie, daar staat Jezus. Wat zegt hij als hij aangevallen wordt door 3 maal toe? Ga weg, Satan. Ga weg. Wat zeggen wij? Nou, wacht even, duivel. Kijk, als we het nou zo doen. Kijk, dan zal ik niet helemaal de zonde doen die jij me voorstelt, maar als ik nou eens wel dat doe. Nee, ga weg, Satan. Wie kende beter het hart van Satan dan Christus? Zie op deze Christus, lieve vrienden. Zie wat het hem gekost heeft om die kop van de slang te kunnen vermorzelen. Wat een prijs heeft hij betaald. Zullen wij dan die slang gaan koesteren? Zullen wij compromissen sluiten? Omdat, ja, waarom? Moeten wij niet zeggen, heren, wij hebben gezondigd. We hebben al zoveel gezondigd. We moeten opnieuw onze levens nakijken. En zeggen, heren, Heilige Geest, schijnt u eens met die stralenbundel in mijn hart. Wijs de afgoden aan, heren. Spaar mij niet. Wij hebben geloofd dat de Heilige Geest ons karakter niet kan vernieuwen. Zodanig dat, dat mensen zeggen, is dit die bij de poort zat en bedelde? En daarom laten we de duivel rustig in ons karakter grazen. Toon ons, Heer, mogen we wel zeggen. Toon ons de gruwelijkheid van de duivel. Toon ons zijn listen, Heer. Bekleed ons met uw gerechtigheid. Doet u ons die wapenrusting aan. Die gehele wapenrusting. En leer onze handen ten strijde. Verlos ons, Heer, van de boze. Verlos ons van de boze en het boze. Totdat wij eindelijk eens ook zullen mogen zien dat de duivel als die slang, de oude slang, welke is de duivel, staat in Openbaringen, voor eeuwig wordt geworpen in de poel des vuurs. Laat ons zien op u, Heer, op uw macht, op uw liefde. U doet wat u zegt. De duivel is altijd vals, altijd mooier voordat dan het is. Uiteindelijk sleept hij je het verderf in. Dan heb je je leven lang gehoorzaam geweest aan de duivel en wat geeft hij als loon? Ziezo, zegt hij. Je hebt altijd mij trouw gediend. 24 uur per dag. Als loon geef ik je. Zul je krijgen. De eeuwige verlorenheid. Wat? Ja. Had je kunnen weten? Staat in de Bijbel. Daar stond zelfs mijn lot al in bezegeld. Maar toch heb je mij geloofd. Mogen we niet bidden? Heren, maak ons alle. Nou, zegt u. Alle. Waarom niet alle? Waarom niet alle? Wat zou het wezen? Als God van alle mensen hier instrumenten zou maken. Van allen. Ja, zegt u. Van allen. Ach, laten we nou eens groot denken van de Heren. Zou hij dat niet kunnen? Ja, zegt u, ik weet het niet. Ik kan niet in godsvoorzienigheid kijken. Nee, ik ook niet. Laten we daarom maar groot van hem denken. Opdat hij ons allen zou maken. Als instrumenten. Waartegen God dit zegt. Maar, richt u op. Sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen. Om u te stellen tot een dienaar en getuige. De dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden, door het geloof in mij, zegt God in Handelingen 26, vers 16 en volgende. Ik weet het, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, ik weet het. Maar dit voornemen dan, dit voornemen. Ik heb mij voorgenomen, zegt die Paulus tot wie hier gesproken is. Ik heb mij voorgenomen niet iets te weten dan Jezus Christus. En die gekruisigd, ziet u, zo leeft Paulus. Zo leeft Paulus. Zo leefde hij. Zo ging hij door Korinthe. Zo ging hij door al die steden waar hij was. Zo stond hij in Athene. Ach, zo'n schijnbaar nietig mannetje. Te midden van al die imponerende heidense afgodstempels. Eén zo'n klein nietig mannetje. Een Jood uit Israël. Nee, zo zag Paulus het niet. Paulus zag al die mensen en hij zag boven al die mensen, boven al die tempels, een machtig groot kruishout. Met daaraan zijn meester, met die woorden, het is volbracht. De Satan is overwonnen, maar wij leven nog hier. Die strijd is met eeuwigheidsogen gezien al uitgestreden, maar wij leven nog hier. Er moet nog een strag, een strijd en slag geslagen worden. Geen moment denkt de duivel eens. Zullen wij dan niet bidden? Heere, maak ons liefhebbers van u. Om ook dat te mogen doen wat hier staat. Van de macht van de Satan. Ze te bekeren tot u. En vergeef ons. Past ons dat niet? Vergeef ons, Heere. Al die schaamte. die vreselijke schaamte voor koning van alle koningen. En leer ons Godvrezend te zijn. Godvrezend, dat is uit liefde tot God bang voor de zonde zijn. In plaats van bang voor God en de zonde lief te hebben. God zij ons genadig. Hij zegen ons met zijn overvloed om des te beter te leren zien waar de Satan mikt met zijn pijlen op de muren van ons hart. Waar de bressen zitten, de zwakke plekken. Om te bidden, Heere, indien er een schadelijke weg bij mij is, leid mij op de eeuwige weg.